Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vervolgen we de dienst met Psalm 119 en daarvan het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald en wat er verder volgt. Stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna komt de schriftlezing tot ons, die is uit Deuteronomium 22, 13e tot en met de 22e vers. En vervolgens uit Johannes 8, vers 1 tot en met 12. Deuteronomium 22, 13 tot en met 22. En Johannes 8, vers 1 tot en met 12. Maar luisteren we eerst naar de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werken, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En dan lezen we u uit Deuteronomium 22 vanaf vers 13. Wanneer een man een vrouw zal genomen hebben en tot haar ingegaan zijnde, als dan haar zal haten, en haar oorzaken van naspraak zal opleggen en een kwade naam over haar uitbrengen, en zeggen: deze vrouw heb ik genomen en ben tot haar genaderd, maar heb de maagdom aan haar niet gevonden, dan zullen de vader van deze jonge dochter en haar moeder nemen en tot de oudsten der stad aan de poort uitbrengen de maagdom deze jonge dochter. En de vader van de jonge dochter zal tot de oudste zeggen: ik heb mijn dochter aan deze man gegeven tot een vrouw, maar hij heeft haar gehaat. En zie, hij heeft oorzaken van opspraak gegeven, zeggende: ik heb de maagdom aan uw dochter niet gevonden. Dit nu is de maagdom mijn dochter. En ze zullen het kleed voor het aangezicht van de oudsten der stad uitbreiden. Dan zullen de oudsten derzelfde stad die man nemen en kastijden hem. En ze zullen hem een boete opleggen van 100 zilverlingen en ze geven aan de vader van de jonge dochter, omdat hij een kwade naam heeft uitgebracht over een jonge dochter van Israël. Voort zal zij hem ter vrouw zijn. Hij zal haar niet mogen laten gaan al zijn dagen. Maar indien ditzelfde woord waarachtig is, dat de maagdom aan de jonge dochter niet gevonden is, zo zullen ze deze jonge dochter uitbrengen tot de deur van haar vaders huis, en de lieden haar stad zullen haar met stenen stenigen, dat ze sterven, omdat ze een dwaasheid in Israël gedaan heeft, hoererende in haar vaders huis. Zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen. Wanneer een man gevonden zal worden, liggen er bij eens mans getrouwde vrouw, zo zullen zij ook beiden sterven, de man die bij de vrouw gelegen heeft en de vrouw. Zo zult gij het boze uit Israël wegdoen. En dan vervolgen wij de lezing uit Johannes 8 vanaf het eerste vers. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel, en al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw, in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden ze tot hem: meester, deze vrouw is op de daad zelve gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus nederbukkende schreef met de vinger in de aarde. En als ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen, die van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun consciëntie overtuigd zijnde, gingen uit, de een na de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar, vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En ze zeide, niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze en volgende week stilstaan bij de betekenis van het woord van de Heer Jezus, ik ben het licht der wereld. En deze zondag staan we stil bij de achtergrond van deze woorden in de eerste 11 verzen van Johannes 8. Ik lees u daarvan alleen nog wat de Heer Jezus heeft gezegd in deze geschiedenis, allereerst vers 7. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen, die van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En dan vers 10 en vers 11. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar, vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide, niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, te midden van allerlei zorgen en moeite, hebt u ons aan de morgen van deze dag onder uw woord gebracht. En doet u ons naderen in het gebed voor uw heilig aangezicht. En laat het dan zo mogen zijn, Heere, dat datgene wat ons zo kan bezighouden aan zorgen en aan vragen, een ogenblik van ons mag afvallen. Als we eerst beseffen wie Gij zijt en wie wij zijn. Heere, dan is er deze morgen reden om ons voor U te buigen. Want wie zijn wij geweest in de achterliggende week? Wie bent u geweest tegenover ons? U was nog langmoedig. U zorgde nog. U verdroeg ons nog. En wij hebben u met onze zonde in gedachten, in woorden, in daden, zoveel malen getart. Heere, vergeef ons onze zonde. Geeft u ook dat onze ogen geopend mogen worden voor onze zonde en hoe u onze zonde ziet. Geef dat onze ogen mogen worden geopend voor u. En Heere, geef ons ootmoed en verbrokenheid van het hart. Zodat we tot u mogen vluchten met onze zonde en met onze schuld. Heere, gedenk ons als we deze morgen onder uw woord zijn. Wil u dat woord zegenen voor onze harten? Gebruikt u de bekende geschiedenis die we gelezen hebben als een kracht Gods in ons leven, Heere. Want wij zijn niet alleen in de kerk gekomen om een geschiedenis aan te horen of om die geschiedenis te horen uitleggen. Dat is wel nodig. En laat de prediking in dat opzicht helder en duidelijk mogen zijn, maar wil u met uw geest doordringen tot onze harten. Harten die van nature gesloten zijn, maar die u kunt openen door de krachtige werking van uw geest. Heere, wil u dat geven. En wil u geven dat het woord van deze morgen niet alleen tot bekering zal zijn van hen die onverzoend zijn en die onbekeerd voortleven. Maar geeft u dat de prediking ook mag zijn tot onderwijs. Misschien verootmoedigend, misschien vertroostend, misschien beide voor degenen die u kennen en vrezen. U kent ze, Heren, en u weet hoe ze ook na ontvangen genade zo in het duister terecht kunnen komen. Wil u ze brengen bij het licht der wereld. En wil u uw licht laten schijnen, ook uw vertroostend licht, over uw werk. We bidden, Heren, met de woorden van de oude psalm. Versterk hetgeen gij hebt gewrocht. En laat uw hulp door ons verzocht aan uw knechten blijken. Heren, gedenk allen bij wie er zorgen zijn. Heel bijzonder denken we aan onze oude zuster Van Dam van de Hoofdlaan, die zo zwak is. Heren, wil u haar geven wat ze in deze ogenblikken niet missen kan. Dat ene nodige. Heren, zorg voor haar ziel. En verlicht u ook het lijden, de pijn en het ongemak. Sterkt u degene die om haar heen staan en die voor haar zorgen. Zuster Luttekhuizen, de zus van zuster Van Dam, we dragen ze aan u op. En we bidden, geeft u hen kracht en wat nodig is. Heren, en verheerlijk uw naam, ook daar. We dragen aan u op onze oude zuster van Hengel uit Salem, die in de achterliggende week ernstig ziek bleek. En van wie de toestand zorgelijk is. Heren, u weet hoe het ook in deze ogenblikken met haar is. Maar we bidden van u of u wil geven dat de benauwdheid mag wijken. Dat de middelen die aangewend worden gezegend worden. En boven alles, Heren. Wat we gisteren zo ook nog in het gesprek met haar naar voren hebben gebracht, wil u geven dat het spreken mag en door genade vervuld mag worden. Wie u nederig valt te voet, zal van u uw wegen leren. Heren, gedenk haar met alle die haar lief zijn, de kinderen en de kleinkinderen, we dragen ze aan u op. We bidden, Heren, voor broeder en zuster Vlot, van wie een dochter zo ernstig ziek raakte en op de IC terecht kwam. U hebt nog willen sparen en dragen en we zeggen uw naam daar ootmoedig dank voor. Wil u uw bewarende handen ook verder uitstrekken over haar en over het leven dat ze mag verwachten. En sterk en help ook onze broeder en zuster. Heren, wil u zijn met andere zieken van de gemeente. Verschillende hebben te maken met ziekte. De ziekte die nog steeds rondgaat en die bij velen door uw goedheid een mild verloop mag hebben. Maar Heren, laten we de roepstem die vanuit deze ziekte tot ons komt wel ter harte mogen nemen. En laten we uw naam ook mogen erkennen wanneer u ons spaarde en wanneer u ons beterschap gaf. Als er nog steeds zieken zijn, Heren, wil u op de adressen en in de huizen waar de ziekte heerst ook herstel en bewaring schenken. Heren, wees met degene die psychisch in het donker zich bevinden. Laat het woord van deze morgen over het licht der wereld ook voor hen een boodschap bevatten. Heren, u kunt zo wonderlijk werken. U kunt het niet doen om de preek en u kunt het niet doen om de dominee en u kunt het niet doen om de mensen die luisteren in de kerk en thuis. Maar neem uw reden uit uzelf en gebruikt u het woord van deze morgen naar uw eigen belofte. Dat het woord dat uit uw mond uitgaat niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het voorspoedig zijn waartoe u het zendt. En u zendt uw woord toch ook, Heren, opdat zondaren tot bekering zullen worden gebracht en daarom werk u met uw geest. Gedenk ook aan de rouwdragenden. We dragen onze jonge broeder Bert Rademakers aan u op, van wie de oma overleed. Heren, wil u te midden van de omstandigheden van rouw en van verdriet ook geven wat er nodig is. En dat ze alle moeite en verdriet ook in uw hand mogen geven. Heere, wees zo met ons allen. U kent ook de zorgen en de namen die niet genoemd zijn, maar die bij u bekend zijn. Ontferm u zich naar lichaam en ziel voor tijd en eeuwigheid. En als vanmorgen het gedeelte dat zojuist voorgelezen werd als ons tekstgedeelte aan de orde is, Heere, dan bidden we u ook heel bijzonder voor degene van wie het huwelijk gebroken werd. U weet ook van de wonden die daardoor gekomen zijn. Heere, wil u geven dat er Bijbels licht mag vallen op onze levensomstandigheden. Wil u geven, Heere, daar waar er ook sprake is van verdriet dat door anderen werd aangedaan, en dat kan juist ook op het terrein van het zevende gebod, dat we dat verdriet, Heere, ook in uw hand mogen geven. En wil u troost en kracht geven. En als er sprake is van schuld ten opzichte van dat gebod, en Heere, wij hebben alle schuld ten opzichte van uw geboden, wil u ons dat dan ook tonen en ons daarvan overtuigen en ons verootmoedigen. Maar laat het niet zo zijn dat wij hetzelfde zullen doen als de fariseeën en de schriftgeleerden, die overtuigd in hun geweten bij u vandaan gingen. Heere, bewaar ons daarvoor. Breng ons aan uw voeten. En laat zo het woord van deze morgen ook in de levens en in de harten van mensen die wel weten, in hun geweten van allerlei zonden tegen het zevende gebod, misschien wel in het verborgene begaan, misschien heel lang geleden, maar laat de prediking zo gezegend mogen worden dat het ons met de duisternis van ons leven brengt bij het licht der wereld. Heere, hoor ons, sterk alle die een taak in de dienst hebben, de organist, de koster, de broeders van de kerkenraad dragen we aan u op. Geef aan uw dienaar een stem om te spreken, kracht en helderheid van gedachten, bewogenheid en liefde, en dat er gesproken mag worden naar de zin en mening van uw Heilige Geest. En dat alles om Christus wil. Amen. Psalm 36, 3a en 2b willen wij zingen ter voorbereiding op de prediking. Vanwege de oplopende cijfers zingen we, zoals u begrepen hebt, iets minder in de dienst dan gebruikelijk. 36, 3a en 2b. Collecten van deze zondag zijn voor eredienst, diaconie en algemene kosten kerk. Op ander moment kunt u uw gaven overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. als, geliefde gemeente, de Heer Jezus Christus naar deze wereld komt om zijn werk als zaligmaker te doen, dan begint dat werk niet met te sterven. Maar dan gaan aan het kruislijden en het sterven van de Heer Jezus 33 jaren vooraf, waarvan de laatste 3 jaren zich afspelen in de openbaarheid. Het openlijke optreden van de Heer Jezus. En in die 3 jaren heeft de Heer Jezus onderwijs gegeven over wat hij kon doen in deze wereld. En onderwijs gegeven over wie hij is. En een van de prachtige kenmerken van het Johannesevangelie dat deze morgen voor ons ligt is dat we daarin 7 uitspraken vinden van de Heer Jezus over zichzelf. Uitspraken waarin hij zichzelf bekend maakt. Uitspraken die beginnen met het woord ik ben. Ik ben het brood des levens. En ik ben de deur der schapen. En ik ben de goede herder. En ik ben de opstanding en het leven. En ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik ben de ware wijnstok. En ook vanmorgen in het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben. Ik ben het licht der wereld. En over de betekenis van die woorden, die bekende woorden, willen we met de hulp van de Heere enkele keren nadenken. En dan is het belangrijk om, zoals zo vaak ook dit woord, te houden tegen de achtergrond van de omstandigheden waarin de Heer Jezus deze woorden sprak. Wanneer was dat? Bij wat voor gelegenheid? Daar willen we met Gods hulp op gaan letten deze morgen. Als we bij onze tekstwoorden schrijven Christus en de overspelige vrouw. Christus en de overspelige vrouw. En dan letten we op 3 dingen. Allereerst hoe hij de aanklacht aanhoort. Dat is vers 3. Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. Vers 4 en ook vers 5. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat er zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? Hoe hij de aanklacht aanhoort. In de tweede plaats, hoe hij een onderzoek instelt. Heel opmerkelijk, het 7e vers. Die van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En tenslotte, hoe hij het vonnis verdaagt. Dat is vers 11. Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Dus hoe hij de aanklacht aanhoort, hoe hij een onderzoek instelt en hoe hij het vonnis verdaagt. Onze tekstwoorden brengen ons gemeente in de tempel in Jeruzalem. En al is het nog vroeg in de morgen, het is daar een grote drukte. Er staat in vers 2, en des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel, dat is de Heer Jezus, en al het volk kwam tot hem. Een grote menigte heeft zich naar de tempel begeven, een grote menigte verzamelt zich om de Heer Jezus heen. En er staat aan het slot van vers 2, en nedergezeten zijnde leerde hij hen. Wij weten wel, dat was de houding van een leraar in de tijd van de Bijbel. We hebben daar met de catechisanten afgelopen maandag nog over nagedacht. In de tijd van het Nieuwe Testament zat de leermeester op een verhoging. En wanneer leerlingen heel bijzonder onderwijs kregen, dan zaten die leerlingen op de grond aan zijn voeten. Dat laatste, dat lijkt hier op deze plaats niet het geval. De mensen hebben in een kring om de Heer Jezus heen gestaan. Maar de Heer Jezus zit in het midden en geeft zijn onderwijs aan de mensen. En dan moeten we goed bedenken, gemeente, dat dat onderwijs van de Heer Jezus gedragen is geweest door het gebed. Dat is altijd zo, maar dat geldt zeker ook voor dit Bijbelgedeelte. Ik blik nog even met u terug vanuit vers 2 naar vers 1. Kijkt u maar wat daar staat. Maar Jezus ging naar de olijfberg. En eigenlijk moeten we dat vers even lezen in aansluiting op het laatste vers van het vorige hoofdstuk. Daar stond, en een iegelijk ging heen naar zijn huis. De Heer Jezus had ook de vorige dag onderwijs gegeven. Aan het einde van die dag ging iedereen naar zijn eigen huis in Jeruzalem. Maar Jezus ging naar de olijfberg. Waarom? Allereerst omdat de Heer Jezus geen eigen huis had. Hij heeft het gezegd, de vossen hebben holen. En de vogelen des hemels nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd kan neerleggen. Maar de Heer Jezus is ook de drukte van de stad Jeruzalem uitgegaan en hij heeft de betrekkelijke rust van de olijfberg opgezocht om daar naar alle waarschijnlijkheid te bidden. De olijfberg en bijzonder de hof die onderaan de olijfberg lag, de hof Gethsemane, waar hij uiteindelijk ook gevangen genomen zou worden, was een plaats van gebed voor de Heer Jezus. En dan moet u dat eventjes in verband brengen met wat er straks gaat volgen. Als wij straks een overspelige vrouw ontmoeten in de tekst die bij de Heer Jezus wordt gebracht, dan geldt dat in dezelfde nacht waarin zij overspel pleegde met een man die ook overspel pleegde, Christus in het gebed was. Christus, de grote worstelende bidder, is geweest. En in zijn gebed heeft hij ook het onderwijs dat hij de volgende dag zou geven, als het ware overdacht en voor het aangezicht van zijn vader gebracht. En dan is de Heer Jezus daar dus in de tempel aan het leren. En dan wordt zijn onderwijs ruw verstoord. Er staat in vers 3, en de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. Plotseling komen die mannen aan, de fariseeën en de schriftgeleerden, ze duwen de mensen aan de kant of ze wenken de mensen aan de kant. Er ontstaat een pad te midden van de menigte en langs dat pad gaan ze in de richting van de Heer Jezus, terwijl ze een vrouw hebben meegenomen, een getrouwde vrouw, zo geeft de grondtaal aan, die in overspel gegrepen is. Opmerkelijk dat alleen die vrouw aanwezig is. Niet de man met wie ze overspel pleegde. Die hadden wij er zeker bij verwacht. En dat roept natuurlijk meteen al de vraag op, waarom alleen die vrouw? Waarom ook niet die man? We hebben vanuit het gedeelte uit Deuteronomium van vanmorgen duidelijk kunnen horen dat de Bijbel aandacht heeft voor de schuld van en de vrouw en de man als het gaat om overspel. Is dat iets geweest van de geveinsdheid, van de schijnheiligheid van de fariseeën? Waarbij ze de vrouw wel makkelijk konden meevoeren en de man misschien ook aan hen ontsnapt is? In elk geval, zo komen ze bij de Heer Jezus. En dan staat er in vers 4, en haar gesteld hebbende in het midden. Dat wil dus zeggen, dicht bij de Heer Jezus, in het midden van die mensenmenigte die er in een kring omheen staat, en haar gesteld hebbende in het midden, zeide zij tot hem, meester. En dat is eigenlijk geveinsd. Ze erkennen de Heer Jezus met woorden als een meester. En het lijkt erop alsof ze echt zijn onderwijs nodig hebben, maar het is zo anders. Meester, Deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, in overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? Het is wel buitengewoon onbarmhartig wat deze mannen doen. Ze stellen de vrouw, die toch een zonde had gedaan, waarvan we moeten zeggen naar alle waarschijnlijkheid, in een bepaalde vorm van verborgenheid. Maar ze stellen deze vrouw in één keer openlijk te schande. Ze nagelen haar voor het oog van al die mensen in de tempel aan de schandpaal. En ze noemen de zonde van deze vrouw direct bij de naam. Vernederend. Alle barmhartigheid ontbreekt in wat deze fariseeën en schriftgeleerden doen. Ja, en dan hebben ze, om zo te zeggen, de Bijbel meegenomen. En die leggen ze ernaast. En ze zeggen, Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulke gestenigd zullen worden. Ze had het eigenlijk nog iets anders kunnen zeggen, gemeente. En dat moeten we vanmorgen wel goed bedenken. Ze hadden ook kunnen zeggen, God heeft door Mozes in zijn wet geboden dat de zulke gestenigd zullen worden. Want ze beroepen zich, als het gaat over de zonde van overspel, terecht op Gods wet. En als ze deze woorden, al is het met heel verkeerde bedoelingen, brengen onder de aandacht van de Heer Jezus, blijft het woord dat we vanmorgen gelezen hebben wel waar. Zo erg haat God de zonde. Zo erg haat God de zonde van overspel, maar ook van diefstal. En ook van leugen. En ook van haat tegen de naaste. En ook van het misbruik van de naam van God. En ook de zonde van het spotten met de dienst van God. Maar zo erg haat God de zonde, dat hij die zonde met een streng oordeel moet en wil straffen. De woorden van Deuteronomium 22 die we hebben gelezen zijn woorden van de God die niet veranderd is. Al kunnen we natuurlijk niet zeggen dat de burgerlijke wetten die onder Israël golden vandaag de dag zo voor ons in ons land nog gelden. Of ook in het kerkelijke leven gelden. Dat is een andere vraag. Maar één van de dingen die we wel moeten leren is dat de ernstige straffen die op zonde staan in het Oude Testament, dat het feit dat mensen die overspel plegen met de dood gestraft moeten worden, aangeeft dat de Heere de zonde werkelijk haat. Dat alle onkuisheid inderdaad, zoals onze catechismus dat zegt, van God vervloekt is. En die haat van de Heere God tegen de zonde, die richt zich niet alleen maar op de zonde doen en de zonde bedrijven met de daad, zoals het voor deze vrouw gold, maar dat betreft ook de zonde denken. Dat betreft ook de zonde met onze blikken verrichten. En gij, wat zegt gij? Dat is de vraag die de fariseeën en de schriftgeleerden dan stellen aan de Heer Jezus. En als de Heer Jezus die vraag hoort, dan blikt hij hetzelfde als wat hij vandaag nog doet als mensen hem een vraag stellen. Dan blikt hij in ons hart. Wat is de bedoeling? Wat is de bedoeling van onze vragen over Gods woord? Wat is de bedoeling van ons vragen aan de Heere? Hij blikt in het hart. En dan ziet hij wat we verder lezen. Vers 6. En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat ze iets hadden om hem te beschuldigen. Dus daar zijn die fariseeën en die schriftgeleerden heel bijzonder op uit. Om de Heer Jezus te beschuldigen. Om een valstrik voor hem te spannen. En we proberen ons nog even voor te stellen wat die valstrik dan is. Nou, laten we het maar nagaan. Stelt u zich voor dat de Heer Jezus in antwoord op deze vraag had gezegd: deze vrouw hoeft niet gestenigd te worden. Dan hadden ze natuurlijk direct kunnen zeggen: maar dan bent u in strijd met de wet van Mozes. Dan blijkt daaruit duidelijk dat u een leer brengt die niet naar Gods woord is. En de andere mogelijkheid, als de Heer Jezus had gezegd: en deze vrouw moet wel gestenigd worden. Ja, dan hadden ze tegen de scharen, tegen de mensen kunnen zeggen: ziet u nu wel hoe onbarmhartig Christus eigenlijk is? Hoe een harde meester hij is, dat hij deze vrouw wil laten stenigen. Dan hadden ze ook kunnen zeggen: ziet u nu wel hoe inconsequent de Heer Jezus eigenlijk is? Hij ontvangt de zondaren en de tollenaren, hij eet met hen, maar deze vrouw laat hij stenigen. Dan hadden ze de Heer Jezus bovendien ook nog kunnen aanklagen bij de Romeinen, want de Romeinen hadden het in die tijd verboden aan de Joden om zelf een doodvonnis te voltrekken. Dat hielden de Romeinen in eigen hand. Dus op allerlei wijze proberen deze fariseeën en deze schriftgeleerden een valstrik te spannen voor de Heer Jezus. En dat is de achtergrond van hun vraag. Hoe aangrijpend, gemeente. Deze mensen hadden de kans om een vraag te stellen aan de Heer Jezus. En ze gebruiken de gelegenheid zo. En onze jonge mensen van morgen en onze ouderen van morgen, u allen hebt de gelegenheid om een vraag te stellen aan de Heer Jezus Christus in het gebed. En hoe gebruikt u die gelegenheid? Of gebruikt u die helemaal niet? Kijk, dat de Heer Jezus ziet dat de valstrik zo voor hem gespannen wordt, dat is ook iets geweest van zijn lijden. Dat is ook iets geweest van dat zware dat hij dragen moest. Dat de mensen hem ook zo veracht hebben. Door voor de schijn vragen te stellen die er echt toe deden, maar met een totaal verkeerde bedoeling. De aanklacht die hij aanhoort. En dan komen we bij onze tweede gedachte, het onderzoek dat hij instelt. Want wat doet de Heer Jezus? Een paar dingen die ons genoemd worden. Het eerste wat we lezen in vers 6, het tweede gedeelte: maar Jezus nederbukkende schreef met de vinger in de aarde. De Heer Jezus zit nog steeds in het midden van die menigte. En hij buigt zijn hoofd en hij bukt zich en zijn vinger trekt strepen en letters in de grond of in het stof van de tempelvloer. Het is een van de weinige keren, misschien wel de enige keer, dat wij lezen dat de Heer Jezus schreef tijdens zijn leven op aarde. En dat roept natuurlijk allerlei vragen op. Wat heeft de Heer Jezus nu geschreven? Waarom doet de Heer Jezus dat? Er hangt iets, gemeente, ik bedoel dat met eerbied, maar iets van een waas van geheimzinnigheid om datgene wat Christus hier doet. We weten het natuurlijk niet zeker wat de Heer Jezus hier schreef. Er zijn uitleggers die zeggen: ligt er een herinnering in aan de wetgeving? Toen God zijn wet schreef met zijn vinger in de stenen tafelen. Maar de Heer Jezus schrijft hier wel in het stof. en in het stof schrijven, dat is in Gods woord eigenlijk een zaak die vooral symbool staat voor alles wat verdwijnt. En misschien moeten we daar dan wel heel bijzonder aan denken. Ik lees er een tekstwoord bij uit Jeremia 17. Jeremia 17 vers 13. Daar staat: O Heere, Israëls verwachting, allen die u verlaten, zullen beschaamd worden. En die van mij afwijken, zullen in de aarde geschreven worden. Daar hebt u het. Allen die van het woord van God afwijken, die zullen in de aarde geschreven worden. Die zullen vergaan. Net zoals dat wij de namen kunnen schrijven van iemand, bijvoorbeeld op een zomerse dag, kinderen in het zand. Als je aan het strand bent en je schrijft daarin, maar als de zee erover gegaan is of de wind gaat over het zand heen, ja, dan zijn alles, alle letters en alle woorden die we in het zand geschreven hebben, nergens meer terug te vinden. Bedoelt de Heer Jezus misschien dat? Heeft hij misschien de naam van de overspelige vrouw met haar zonde en de naam van de man met wie ze overspel had gepleegd en zijn zonde? En de namen van de fariseeën en de schriftgeleerden die daar waren gekomen en die deze vrouw beschuldigden en die ook hun zonde hebben zoals we horen zullen. Heeft hij misschien al die namen en al die zonden op dat moment in het stof geschreven? Of, zoals nog een andere verklaring zegt, heeft hij misschien een enkel woord van waarschuwing geschreven dat alleen de mensen die heel dichtbij stonden konden lezen? Of is het zo, om nog een laatste uitleg te noemen, zoals Calvijn het zegt, dat de Heer Jezus eenvoudig uitdrukking wilde geven aan de verachting die hij had voor zo'n vraag, met zo'n bedoeling? Dat hij wel doorzag met wat voor bedoeling deze fariseeën en schriftgeleerden deze vraag stelden. En dat hij door in het zand te schrijven, door in het stof van de aarde te schrijven, wil duidelijk maken: deze vraag is het eigenlijk niet eens waard om beantwoord te worden. Maar in elk geval, wat voor verklaring we ook zouden geven aan dat schrijven in de aarde, in de grond, de Heer Jezus geeft de mensen die de vraag hebben gesteld wel tijd om na te denken. Net zoals dat soms in een gesprek vandaag de dag nog kan gebeuren, dat wij iets zeggen en dat de ander tegenover ons een ogenblik stilvalt en dat we in de stilte nadenken: wat heb ik eigenlijk gezegd? Wat heb ik eigenlijk gevraagd? Ziet u, dat ligt er ook wel in, dat de Heer Jezus deze vragenstellers tot bezinning wil brengen. En dat blijkt wel heel bijzonder als deze mensen, de fariseeën en de schriftgeleerden, gewoon doorgaan met vragen. Begin van vers 7. En als zij hem bleven vragen, en als dat gebeurt, richt de Heer Jezus zich op en kijkt hij de vragenstellers aan, de fariseeën, de schriftgeleerden, met hun keurige, godsdienstige buitenkant. Maar Christus ziet er doorheen en hij zegt: wie zonder zonde van uw lieden is, die werpen eerst de steen op haar. Wie van u lieden zonder zonde is, die werpen eerst de steen. Wat betekenen die woorden? Wat hebben die woorden te zeggen? Ook voor ons vandaag. Want die woorden worden nogal eens, ik denk toch, verkeerd opgevat. Die woorden kunnen makkelijk worden opgevat met de gedachte: we moeten maar nooit iets over de zonde van een ander zeggen. We moeten een ander maar nooit op zijn zonde wijzen, want we hebben allemaal zonde. Maar wat de Heer Jezus bedoelt, als we het goed beluisteren, dat is, ja, eigenlijk een paar dingen. Het eerste wat de Heer Jezus dus niet zegt is: deze vrouw hoeft niet gestenigd te worden. Dat zegt de Heer Jezus niet. De Heer Jezus doet niets af aan het woord van zijn vader, aan het woord van de wet van zijn vader. De Heer Jezus zegt niet: het valt wel mee met deze vrouw. De Heer Jezus zegt niet: in het Oude Testament was het zo dat God de zonde haatte, maar bij mij kan er heel veel mee door en ik vind het allemaal wel goed. Nee, de Heer Jezus laat de wet van God volkomen staan. En hij stelt geen vraag bij het feit of er gestenigd mag worden. Hij stelt alleen een vraag bij het feit wie er mag stenigen. En wie was dat? Wie was er op dat moment in de tempel die zonder zonde was? Nee, dat waren niet die fariseeën en die schriftgeleerden. Dat hopen we straks nog wel te horen. Maar dat was wel de Heer Jezus Christus zelf. Hij was volkomen zonder zonde. Hij had het recht om de eerste steen op te nemen en om deze vrouw te treffen en de rechtvaardige straf aan haar te voltrekken. Dus Christus doet aan de wet en aan de gerechtigheid en aan het recht van zijn vader op geen enkele manier afbreuk. Dat stelt hij niet in twijfel, dat trekt hij niet in twijfel. Maar wel kijkt hij de beschuldigers aan en hij zegt: hoe is het nou met u? Wie van u lieden zonder zonde is. En ongetwijfeld heeft de Heer Jezus daar in eerste instantie bij gedacht aan datzelfde zevende gebod. Het is alsof hij zonder meer woorden aan die fariseeën en schriftgeleerden vraagt: heb u nooit gezondigd tegen dit gebod? Heb u nooit een onreine, een onzuivere gedachte gehad? Hebt u nooit een onzuiver verlangen gehad over de grens van uw eigen huwelijk heen? Heb u nooit een onreine blik geworpen op een ander? Staat u werkelijk zonder zonde en zonder schuld tegen dit gebod? Onderzoek uw hart. Onderzoek uw leven. Dat is, gemeente, het onderzoek dat de Heer Jezus instelt. En dat is zo'n heel ander onderzoek dan dat wij verwacht hadden. Christus stelt een onderzoek in naar het hart, net zoals dat hij dat vanmorgen doet. En vanuit de tekst van deze morgen heel bijzonder. Naar de mannen en de jongens in de kerk. En hij het aan ons vraagt vanmorgen: heb je nooit een onzuivere, een verkeerde gedachte gehad als het gaat over het zevende gebod? Heb je nooit een onreine blik geworpen op iemand anders? Heb je nooit iets gedaan wat in strijd was met dit gebod? In deze wereld die zo doortrokken is van allerlei seksuele verleiding. Net zo goed als hij die vraag in een bredere zin stelt, ook wel aan de vrouwen en aan de meisjes in de gemeente. En niet alleen op het terrein van het zevende gebod, maar ook op het terrein van de andere geboden. Christus doet een onderzoek naar uw hart en naar ons leven. Hoe is het? Hoe is het geweest? Hoe was het als we oud geworden zijn, 40, 50 jaar geleden misschien wel? Hoe is het bij ons van binnen? En als de Heer Jezus dat doet, dan maakt Hij daar in de tempel het geweten van de vragenstellers wakker. Want dat geweten gaat spreken. En die mannen die daar staan, ja, ze moeten het stil, zonder dat een ander het hoort, maar in hun hart wel bekennen. Toen en toen heb ik dat gedaan. Daar op die plaats en bij die gelegenheid heb ik dat gedacht. En misschien zijn er op dat moment wel mensen geweest die een dubbel leven leiden. Die een keurige buitenkant hadden, maar allerlei zonden ook tegen het zevende gebod aan de hand hielden en ermee leefden. Net zo goed als dat vandaag het geval zou kunnen zijn onder ons. En als Christus zegt, wie van u lieden zonder zonde is, werpen eerste steen, dan wil Hij ook deze morgen het geweten wakker schudden. En als het geweten wakker geschud wordt, als onze zonden voor onze aandacht worden gebracht, in onze herinnering terugkomen, ja, dan stopt een mens wel met een ander te beschuldigen. Dan krijgt een mens oog voor wie hij zelf geweest is. Kijk, dat gebeurde in deze geschiedenis ook. Vers 9. Maar zij dit horende en van hun consciëntie, dat betekent van hun geweten, overtuigd zijnde. Dus hun geweten is echt gaan spreken en hun geweten heeft hem beschuldigd. En ze hebben het moeten erkennen, er is in mijn leven ook zonde. Ik ben niet zonder zonde en ik heb geen recht om de eerste steen te werpen op een ander. Maar dan komt dat heel aangrijpende. Ze gingen uit. De een naar de ander, beginnend van de oudste tot de jongste. Dat is nog wel opmerkelijk en dat bevat ook wel een boodschap voor onze ouderen vanmorgen. Dat bij die oudsten het geweten het eerst ging spreken. Hoe is het bij u? Hoe is het bij degene die met ons meeluisteren? Maar ook, gemeente, dat die oudsten de eerste waren, gevolgd door de jongsten, die de Heer Jezus verlieten. En dat is het allerergste wat in deze geschiedenis gebeurt. Het is vreselijk dat deze mensen met zo'n beschuldiging en zo'n bedoeling naar de Heer Jezus toekwamen. Het is vernederend en vreselijk dat ze die vrouw zo publiekelijk aan de schandpaal genageld hebben. Maar het ergste is dat toen hun eigen zonde door de Heer Jezus werd aangewezen, toen het licht der wereld iets van zijn licht liet vallen over hun geweten en in hun geweten, dat ze toen met een ontwakend geweten bij de Heer Jezus Christus zijn weggegaan. Dat ze het licht der wereld verlaten hebben. En dat, gemeente, kan nog. Want het kan dat vanmorgen je geweten of uw geweten is gaan spreken onder de prediking en dat een van uw zonden werd aangewezen. En dat wij op allerlei manieren proberen om de stem van ons geweten het zwijgen weer op te leggen. En hoe dat kan, dat zou, en de Heere verhoede dat, maar dat zou kunnen gebeuren door over de ernst van de roepstem in je geweten heen te spreken. Door misschien gewoon wel voort te gaan met de zonde waar je mee bezig was. Dat kan door tegen al het spreken in je geweten in te zondigen. En wat er dan gebeurt, dat is, mag ik het met een beeld zeggen, dat er een laag eelt op je hart en op je ziel komt. Wij weten dat wel, als iemand die hard met zijn handen werkt, voortdurend bezig is, dan krijgt zo iemand op een bepaald moment eelt op zijn handen. Dat wil ook zeggen dat die handen als het ware een dikke laag krijgen en minder gevoelig worden. Dat is natuurlijk mooi en goed bij het werk met de handen, dat kan nuttig zijn. Maar als je eelt op je geweten krijgt, eelt op je ziel krijgt. Als je ziel langzaam maar zeker steeds ongevoeliger wordt, als je geweten steeds ongevoeliger wordt, dan kan er een moment aanbreken dat je vader of je moeder, je opa of je oma je onder tranen waarschuwt. En dat het je niks meer doet. Dat je geweten niet eens meer gaat spreken. Dan kan het zijn dat er in de prediking gesproken wordt over het laatste oordeel. En je houdt je schouders op en je gaat gewoon verder. Een dikke laag eelt op je ziel. En die laag met eelt komt er niet in één ogenblik, om het zo te zeggen. Die kan een mens als het ware ook steeds dikker laten worden. Iemand kan zich steeds ongevoeliger maken voor alle roepstemmen van God. En als er vanmorgen iemand zou zijn onder ons die bewust of onbewust met dat proces bezig is, dan roept de Heere als het licht der wereld zo'n mens deze morgen nog krachtig tot bekering. Dan moet dat, gemeente, niet morgen en niet over een uur. Maar dan moet dat op dit moment tot bekering komen. Dan zegt de Heere, heden, nu, op dit moment. Want als je zo voortgaat met zonde op zonde stapelen, onverschillig en onbekeerd voortleven en doorgaan, dan zul je steeds ongevoeliger worden. En dan zullen straks de ernstigste roepstemmen niet meer baten. Dan zul je kunnen staan bij het lichaam van iemand die gestorven is en die in de eeuwigheid is. En zelfs die roepstem, die doet je niets meer. Wij kunnen, gemeente, ons geweten op zoveel manieren proberen het zwijgen op te leggen. Ook. En dan kom ik nog bij iets anders. En ik zeg dat vanuit de liefde en u moet dat goed begrijpen. Maar dat als ons geweten gaat spreken en als onze zonde aangewezen wordt, dat we dan misschien zelf een paar teksten bij elkaar zoeken die het verontrustende spreken in ons geweten wat sussen. En we stellen ons daar weer mee tevreden. Maar dat moet niet. En dat zeg ik ook in alle liefde. Het is goed dat u in het woord zoekt. Maar u moet niet genezen worden door uzelf te genezen met een paar teksten die u zelf opzoekt en die u over uw schuld heen spreekt. U moet, gemeente, aan de voeten komen van het licht der wereld. Er is er één die de wond in uw geweten echt kan genezen. Er is er één die het gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. En daarom is het zo ontzettend erg wat de fariseeën en de schriftgeleerden doen, dat ze één voor één de oudste tot en met de jongste bij Christus vandaan gaan. En daarom is het, want we trekken het door naar ons eigen hart en naar ons eigen leven. Daarom is het ook zo ontzettend erg als ouderen en als jongeren deze morgen, wanneer hun geweten geopend werd onder de prediking en geraakt werd onder de prediking, als ze op wat voor manier, op een goddeloze, onverschillige manier of op een misschien wel heel lijdelijke manier, met wat vrome woorden, maar als ze bij Christus vandaan gaan. Gemeente, onderzoek uzelf daar aan het einde van deze zondag ook op. Ben ik bij Christus, het licht der wereld, vandaan gegaan? Calvijn zegt, is een uitleg bij dit gedeelte. En ik hecht eraan om hem op dit punt bijna letterlijk te citeren. Hij zegt, als een zondaar geconfronteerd wordt met het oordeel van God over de zonde, en dat is iets wat gebeurt als je geweten aangeraakt wordt, je geweten geopend wordt, dan is het nodig, zegt Calvijn, dat zo'n zondaar rechtstreeks tot Christus de toevlucht zal nemen. Misschien dat u zegt, is dat zo, maar wat wilde u anders doen dan? Wat wilde u anders doen dan? Als Gods woord tegenover de duisternis van ons leven het licht der wereld stelt, wat wilde u anders doen dan? Of u blijft in de duisternis, of u zoekt een plaats bij het licht der wereld. En waarom gaan die fariseeën en die schriftgeleerden dan weg? Ja, omdat ze niet verder ontdekt willen worden. Omdat ontdekking pijn doet. Omdat dat spreken van Christus in het geweten pijn doet bij een zondaar. Omdat ik daarmee zondaar en schuldenaar voor God gemaakt word. Ergens in Johannes 3 zegt de Heer Jezus dat het is vanwege de zonde dat een mens tot het licht niet wil komen. Het staat er letterlijk zo. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar als dat van ons zou gelden, gemeente, dan blijven we in de duisternis. En een van de dingen die gelden voor de duisternis is dat, voor de geestelijke duisternis is dat, daar de zonde groeit. In de geestelijke duisternis groeit de zonde. Wordt de zonde alleen maar meer. En daarom is het zo nodig om met het gebed van Psalm 139 te komen voor Gods aangezicht. We willen het eerst gaan zingen, doorgrond me. En ken mijn hart, o Heer. Christus heeft de aanklacht aangehoord, een onderzoek ingesteld en tenslotte verdaagt hij het vonnis. En daarmee komen we bij het slot van vers 9. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. Dat betekent hier, gemeente, als we nog één keer terugkeren naar dat tempelcomplex waar de Heer Jezus leerde. De Heer Jezus zit daar nog steeds in het midden van de schade. Zijn hoofd gebogen, schrijvend in het stof van de tempelvloer. Om hem heen staat nog steeds de menigte, dat wel. Maar de beschuldigers, de aanklagers, de fariseeën en de schriftgeleerden, die zijn weggegaan. En in het midden staat alleen nog bij de Heer Jezus, de vrouw. Met de schuld van haar leven gebracht bij het licht der wereld. En daar richt de Heer Jezus zich op. En niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En dan zegt de vrouw: niemand, Heere. En dan zegt de Heer Jezus: zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Wat betekenen die laatste woorden? Wat betekent het als de Heer Jezus zegt: zo veroordeel ik u ook niet? Daar zijn, gemeenten, en ik moet dat vanmorgen ook maar eerlijk zeggen, verschillende verklaringen over naar voren gebracht. Ons kennen is, als het over deze tekst gaat, ook ten dele. Maar als we de woorden goed lezen en ook proberen te lezen in het verband, dan denk ik dat het volgende ermee bedoeld wordt. De Heer Jezus heeft eerst nog aan die vrouw gevraagd: waar zijn uw beschuldigers? Heeft niemand u veroordeeld? En het antwoord op die vraag wist de Heer Jezus natuurlijk al. Dat kon hij zelf zien met zijn ogen, dat de mensen, de beschuldigers, waren weggegaan. Dat wist hij bovendien in zijn alwetendheid. Dus als hij dat vraagt aan deze vrouw, dan is dat om een andere reden dan dat de Heer Jezus het zelf nog te weten moet komen. Dan is dat omdat de Heer Jezus er de aandacht op wil vestigen. Het is alsof de Heer Jezus wil zeggen: ziet u, vrouw, dat al uw beschuldigers weggegaan zijn? Ziet u het en begrijpt u waarom ze weggegaan zijn? Omdat ze zelf ook niet zonder zonde waren. Omdat ze achter de buitenkant van hun leven allerlei zonden in hun hart hadden. Daarom hebben ze geen stenen opgenomen. Daarom hebben ze u niet veroordeeld. En ze mochten nog weggaan. Ik liet ze nog weggaan, want ik had wel het recht om stenen op te nemen. En ik had wel recht om ze op dit moment al te veroordelen. En ik doe het nog niet. Ze krijgen nog tijd. Ze krijgen nog genadetijd. Ik heb hun geweten geraakt. Ik heb hun geweten geopend. Opdat ze met de schuld van hun leven nog zouden komen tot het licht der wereld. En dat ze weggegaan zijn, zeggen we tegen elkaar vanmorgen. Dat ze niet bij de Heer Jezus en bij zijn onderwijs gebleven zijn, dat was hun eigen schuld. Maar dat doet aan de bedoeling van de Heer Jezus om hen nog genadetijd te geven, niets af. En wat de Heer Jezus nu bedoelt met die woorden tot die vrouw, dat is, als ik nu aan deze, wij zouden kunnen zeggen aan deze vrome zondaren, met hun keurige buitenkant, maar als ik nu aan hen nog genadetijd gaf, als ik het oordeel aan hen nog niet voltrok, dan doe ik het aan u ook nog niet. Zo veroordeel ik u ook niet. De kanttekeningen zeggen het zo. Christus veroordeelt haar niet en spreekt haar ook niet vrij. Omdat zijn ambt niet was een rechterlijk vonnis over misdadigers uit te spreken, maar om als een leraar mensen tot bekering te brengen. En ik geloof dat dat de bedoeling is geweest van de Heer Jezus. Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen, zondig niet meer. U krijgt nog genadetijd. U krijgt nog tijd waarin ik u roep tot bekering. En dan gaat de Heer Jezus, en wij weten niet of die vrouw heen gegaan is of gebleven is, maar dan gaat de Heer Jezus in vers 12 direct verder. En zelfs als deze vrouw opgestaan is en weggegaan is, heeft ze het al weglopend nog uit de mond van Christus gehoord. Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Kijk, dan krijgt die vrouw nog tijd waarin Christus zich aanbiedt als het licht der wereld. Zijn er vanmorgen mensen die zeggen, dominee, ik heb wel iets gehoord van mijn zonde en van mijn schuld. Ik heb iets gevoeld in mijn geweten. Maar hoe zal ik nu toch ooit vergeving van mijn zonde ontvangen? En hoe zal het ooit licht worden in mijn duistere leven? En zal het voor mij wel kunnen? Ik ben het licht der wereld, zegt Christus. En een zondaar kan het niet zo donker en zo duister gemaakt hebben door zijn eigen schuld. Of het licht van Christus zal de duisternis ontdekken en verdrijven. Maar wat is het nodig, gemeente, dat we een plaats zoeken bij dat licht der wereld. Dat we met alle duisternis van de schuld van ons leven en alle duisternis van onze blindheid en alle duisternis die er op allerlei wijze kan zijn in ons hart, dat we een plaats zoeken bij het licht der wereld. En dat we niet zullen doen wat die fariseeën en die schriftgeleerden deden. Alleen wie Christus volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Maar hij zal, zo belooft de Heer Jezus, ook echt het licht des levens hebben. En over wat dat betekent en wat dat te zeggen heeft, willen we met Gods hulp de volgende keer nadenken. Voor deze keer de vraag ten slotte. Waar heeft de geschiedenis die we allemaal kenden, u en mij vanmorgen gebracht? Waar zal deze geschiedenis ons in het verdere van deze zondag brengen? In de duisternis of met uw duisternis en alles wat tegen u pleit en tegen u is, toch aan de voeten van hem die het licht der wereld is en die de wereld nog roept en nog nodigt. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil u ons brengen aan uw voeten. Wil ons brengen in het licht van u. En ontdek ons dan maar. En verdrijft u alle duisternis. En breekt u de macht van de duisternis. En geef ons u te mogen volgen. Opdat we het licht des levens zullen hebben. Heere, heilig dit woord aan onze harten. Breng u er zondaren door tot bekering. En vergeef ons al het zondige en gebrekkige. Zegen de zondagsschool die straks samenkomt. Breng ons vanmiddag weer onder uw woord. Sterk en help bijzonder de ernstig zieken. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 86 en daar van het achtste vers, 86, het achtste vers. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig en wat er verder volgt. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.